Ook vanmorgen, gemeente, zullen we luisteren naar een gedeelte uit het boek Rut. En wij lezen met het oog daarop het eerste hoofdstuk. Rut 1 is de schriftlezing. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. In de dagen toen de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van de man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven aldaar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar ze werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen, de naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Toen zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en ieder tot het huis van hun moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gerust vindt, en iegelijk in het huis van haar man. En toen ze hen kuste, hief ze hun stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, we zullen zeker met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder, mijn dochters, waarom zoudt ge met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te nemen. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt ge daarop wachten, totdat gij ze zouden groot geworden zijn? Zoudt ge daarnaar opgehouden worden, om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven ze hun stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heer en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Toen zij nu zag dat ze vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield ze op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde toen ze te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hen lieden, noem mij niet Naomi. Noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Aldus gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Wij luisteren, zoals ik al eerder zei, vanmorgen opnieuw naar een gedeelte uit het boek Rut. Het laatste van het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 22. Rut 1, de versen 18 tot en met 22. Ik lees met u het 18e vers. Toen zij, dat is Naomi, toen zij nu zag dat Rut vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield ze op tot haar te spreken. Tot en met vers 22. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab weder kwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover. Gemeente, aan het begin van deze dienst hebben we het gezongen. God is groot. Dat is een belijdenis. De belijdenis van de schriften die ons vanmorgen, gemeente, op de lippen is gelegd. En we zongen het. God is groot. En dat is, hij is de Almachtige. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. En de psalmist trekt de conclusie. God is aller hulde waard. Ja, dat zongen we. God de Almachtige. Maar gemeente, je zult er maar mee zitten. Je zult er maar tegenaan lopen. Tegen, ja, waar tegen? Ja, tegen deze belijdenis die we wel als waar aanvaarden, toch? God is toch God? Hij is toch de grote, de eeuwige, de almachtige, de schepper van hemel en van aarde. Maar je zult er maar tegenaan lopen, zoals u misschien, of jij. En je zult er maar niet onder kunnen komen. Want hoe is dat te rijmen? Deze belijdenis, gemeente, ze roept best allerlei vragen op, of niet? Ja, we kunnen er oppervlakkig overheen gaan. Maar wanneer je daar eens bij stilstaat, of wanneer het aanbotst tegen je eigen leven, God is toch de Almachtige, maar... En zo dikwijls bekruipt het je, of niet soms? De Almachtige? Is hij niet eerder de Onmachtige? En als hij dan de Almachtige is, hoe is dat dan te rijmen met die andere belijdenis, dat hij de ontfermer is, dat hij de God van genade en van barmhartigheid is? Gemeente, vragen als deze kunnen zomaar bij je opkomen. Al is het alleen maar wanneer je de krant leest en de berichten verneemt en de beelden ziet. Jongens en meisjes, wij wonen niet in Aleppo. Wij wonen niet in dat oostelijke deel van die stad. Waarvan we van deze week hebben kunnen lezen dat de mensen daar zitten als ratten in de val. Al maanden achtereen worden ze bestookt van drie kanten van het leger van Assad, van de Syrische rebellen en ook nog eens van IS, die elkaar op leven en dood bestrijden. En dan vallen er ook nog de Russische en Syrische bommen op je neer. Dood en verderf, zei het. God de Almachtige? En jongens en meisjes, we leven ook niet in Haiti. We herinneren het ons nog wel. In het jaar 2010, die aardbeving. 200.000 doden. En deze week, datzelfde eiland, geteisterd door een orkaan, opnieuw 1.000 doden. En vraag het eens aan Kees de Jong, de pluimveehouder in Waddinxveen, die deze week moest ervaren dat zijn bedrijf, een familiebedrijf, door brand beëindigd werd. En zijn 60.000 leghennen, zijn kapitaal, helemaal verbrand is. En gemeente, dan kan het ook nog dichterbij komen. In je eigen straat, in je eigen huis, in je eigen leven. Morgen zal het precies 3 jaar geleden zijn dat in mijn vorige gemeente een lief en serieus meisje van 22 jaar door een ernstig ongeluk met de fiets gekwetst werd en na 11 dagen moest er hersendood geconstateerd worden. Gemeente, je kunt het wel zingen. Je kunt het wel zingen, God is groot. Hij is aller hulde waard. Maar hebben we het al geleerd? Hebben we het al geleerd? Of waren het misschien uw woorden die we zojuist zongen? Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. Zo kan het toch zijn. Vanmorgen vraagt de schrift ons een ogenblik aandacht voor Naomi. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische met haar. Zo lezen we het aan het begin van vers 22. 3 gedachten. Hoe ze beiden gaan. Wat Naomi zegt. En hoe de Heere werkt. Deze 3 dingen. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische met haar. Hoe ze beiden gaan. Wat Naomi zegt. En hoe de Heere werkt. Even terug naar wat we vorige week gehoord hebben. We mogen het wel een geloofskeus noemen, toch? Die belijdenis van Rut. Daar op de grens van Moab en Juda. Bij die doorwaadbare plaats bij de Jordaan. Moeder Naomi, u kunt zeggen wat u wilt, maar ik ga met u mee. Want uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Ze heeft gemeente de God van Naomi lief gekregen. En zo ook het volk van de God van Naomi. Bij dat volk wil ze horen. Want ze kan niet meer zonder de God van dat volk. En ze legt er zelfs een eed op af. Dat 17e vers. Waar gij zult sterven, Naomi, daar zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Uw God mag mij straffen als ik het anders doe. Zo belijdt ze het. Ze roept God als getuige. Nou, dan sta je toch wel krachtig, toch? Dan weet je toch wel wat je zegt. Ze roept God als getuige en ze geeft aan hem haar gelofte. Alleen de dood, Naomi, kan scheiding maken tussen u en mij. Wat een geloof van deze vrouw. Zo jong als ze is en zo heidens als haar oorsprong is en zo pijnlijk als de scheiding met haar schoonzus zojuist is. Ze waagt het met deze God. Buiten hem kan ze niet. En buiten hem wil ze niet. En daarom gaat ze mee. Dat is Rut. En Naomi? Tjonge. Wat zal dat voor deze moeder zijn geweest? Wat een diepe vreugde zal dat in haar hart hebben gegeven, toch? Of niet? Allereerst, omdat ze nu haar weg naar Bethlehem niet alleen meer hoeft te gaan. Er is er een naast haar, met wie ze de dingen delen kan. Aan wie ze haar hart kan uitstorten. Met wie ze samen spreken kan. Eén aan haar zijde. Ze zal meeleven en aanspraak hebben. In haar huis zal ze zijn. Een lieve dochter. Een schoondochter ontvangt ze. Ja, en dan toch vooral dat deze Naomi deze geloofskeuze doet. Deze Rut, de Moabitische, heel anders opgevoed bij de god Kamos wel. Zal het geen getuigenis van Naomi geweest zijn dat de Heere leeft? En dat hij wonderen doet. En zal ze niet ontroerd geweest zijn? En zal ze die verwondering toch, zal ze die niet geuit hebben? Zal ze daar niet over gesproken hebben met Rut? Wat lezen we? Vers 18. Toen ze nu zag dat ze vast voorgenomen had met haar te gaan, zo hield ze op met haar te spreken. Nou, dat laat allereerst natuurlijk zien dat Naomi geen tegenwerpingen meer doet. En Rut niet meer wijst op allerlei bezwaren, als dat ze in Bethlehem geen toekomst heeft. En dat ze er niet op rekenen hoeft dat ze ooit nog een man zal hebben. En dat ze ook niet op kinderen hoeft te rekenen. Nee, ze heeft geen motieven meer om Rut te ontmoedigen om met haar mee te gaan. Ze voelt haar aan, Rut is vastbesloten. Ze hield op. En ik denk toch ook, ja, zo moet ik dat toch wel lezen, dat dit letterlijk is. Ze zegt geen woord meer. Zwijgend gaan ze nu verder. Stilzwijgend wordt de reis voortgezet. Uren achtereen. Hun communicatie is gestopt. Zo hield ze op met haar te spreken. En alzo gingen die beiden. Zwijgend. Even een korte lijn. Gemeente, wat kan dat pijnlijk zijn? Als je bij elkaar bent en er valt geen woord. Er zijn wel relaties. Er zijn huwelijken zelfs. Die worden gekenmerkt door stilte. Twee mensen die elkaar niets meer te vertellen hebben. Jawel, de standaard dingen. De clichés. Mooi weer. Ja, mooi weer. Druk gehad? Ja, druk gehad. Maar meer niet. De dingen waar het om gaat worden niet gedeeld. Laat staan dat er met elkaar gesproken wordt over de Heere en zijn dienst. Het is stil in de relatie. Gemeente, hoe angstig, hoe beklemmend, hoe verstikkend, hoe arm. En als ik u nou aanzie, laat het woord van de Heere u dan vanmorgen aanzien als dat het geval is. Als je in je huwelijk of met je kinderen niet meer spreekt. Als het stilgevallen is. Zoek het, gemeente. Zoek het met Gods hulp te doorbreken. Ga weer met elkaar spreken. En bespreek dan waarom je met elkaar niet spreken kunt. Bid om woorden. Bid om een hart voor elkaar. Laat het zwijgen doorbroken moeten worden. Wel, wat Naomi en Rut betreft, alzo, zo lezen we, dus zwijgend gingen die beiden. Wat zit er achter? Waarom reageert ze niet? Waar ligt die blokkade? Wat is er met haar? Oh, we zullen het straks horen. Als haar mond open gaat. En als ze tegenover de vrouwen van Bethlehem zeggen zal wat er op haar hart ligt. Maar gemeente, ten diepste heeft ze het al gezegd. Toen Orpa en Rut daar nog stonden bij de grens. We lezen het in het tweede gedeelte van vers 13. Daar heeft ze al in haar hart laten zien. En dat zal de oorzaak zijn dat ze helemaal stilvalt. Niet mijn dochters. Want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Wat u overkomen is, Orpa en Rut. Oh, dat is erg. Dat is verschrikkelijk. Je man verloren. Maar jullie zijn nog jong. En in Moab, of waar je ook bent, daar zal nog wel een toekomst voor je zijn. Maar wat mij overkomen is, wat de Almachtige mij heeft aangedaan. Wel, dat is nog een graadje erger dan wat jullie overkomen is. De hand des Heren is tegen mij uitgegaan. En daarom zwijgt ze. Het is allemaal te zwaar. En zo, gemeente, Zo gaan ze, die beiden, richting Bethlehem. En bedunkt, ook die weg die ze gaan. O, wat zal dat Naomi ook zwaar gevallen zijn. Want die tocht herinnert haar aan de weg die ze 10 jaar geleden ging. Maar dan in omgekeerde volgorde. Toen nog met haar man en met haar zonen. Toen nog met de hongersnood achter zich en een toekomst voor zich, zo dacht ze. Toen nog met verwachting, maar nu, nu is er alleen maar teleurstelling. Toen was er nog hoop, nu verdriet en rouw. En zo althans, zo aanvaardt ze. Welgemeente, wat zullen we ervan zeggen? Ook naar onszelf toe. Voorlopig eerst maar dit. Wat kan het leven en wat kan de weg die we moeten gaan een mens kneuzen en kwetsen wanneer mislukkingen ons deel zijn? En het kan wel eens zo zijn, en je ziet dat wel eens, dat in een bepaalde familie of in een bepaald gezin, dat er slag op slag valt, dat de ene ramp nog niet voorbij is, of de andere is al aanstaande. En je ziet het voor ogen, en je kunt er helemaal niets aan veranderen. En dan denken we natuurlijk aan de grote leider, met een lange ei, in het Oude Testament, de man Job. Ja, van wie we lezen dat hij oprecht was en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad, maar op die ene dag zijn vee weg, zijn bezittingen meegenomen, zijn knechten gedood. En toen tenslotte ook nog al zijn kinderen, zijn 10 kinderen, allemaal op één dag. Is het dan een wonder? Is het dan een wonder dat je dan stilvalt? En dat je dan helemaal niets meer te zeggen hebt. En dat je er iets van begrijpt. Wat die psalmist zegt. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Nee, dat hoeft nog niet eens opstand te zijn. Maar wel verslagenheid. Verbijstering. Ontreddering. Kunnen we... Kunnen we gemeente Jacob niet begrijpen? Als hij het uitklaagt, wanneer hij naar zijn ervaring zoon op zoon moet verliezen. Dat hij het tegen zijn zonen zegt, dat ze zijn grauwe haren met droefenis ten grave doen dalen. Het leed kan te groot zijn. Dan heb je geen woorden meer. En dan, ja, dan zie je ook de zegeningen niet. Dan is alles donker. Dan is alles verduisterd. En dat. En dat, terwijl we in onze tekst wel lezen, dan laten we de vinger bij leggen. Alzo gingen die beiden, Naomi, zie je ze naast je? Je hebt Rut toch? Rut gaat met je mee. Maar Naomi heeft er geen oog voor. 10 jaar geleden is ze met haar man Elimelech vanuit Bethlehem naar Moab gegaan. En we hebben gehoord, gemeten in de eerste preek over deze stof, dat Elimelech en zijn vrouw alleen maar op de omstandigheden zagen. En niet letten op datgene wat de Heere ze te zeggen had. En hier is het hier soms anders? Naomi, ze ziet alleen op de bittere omstandigheden van haar weduwschap. En ze let niet op wat de Heere haar daarnaast toch geeft in deze moeilijke wegen. En dat de Heere toch zorgt. Gemeente, zou het een les voor ons kunnen zijn? Je ziet op de droevige omstandigheden van je leven. De duisternis is neergedaald over je bestaan, zo denk je. En het beheerst je allemaal. En heel je leven staat in het teken van je verdriet en van je leed. En je dreigt helemaal te verkniezen en te verknoersen. Maar dat de Heer je ondertussen toch ondersteunt. En dat er mensen om je heen zijn die met je meeleven. Je hebt er geen oog voor. Gemeente, laat het een les zijn. Geldt het u dat de Heer het vanmorgen zegt? Zie eens om je heen. Zie eens op al die andere dingen. Merk eens op de zorg die er toch is. En de troost die ik in alle duisternis je toch geef. En bovenal. Bovenal zie je eens naar boven. Want er is er één die weet van je moeite en van je verdriet. En er is er één die het zegt. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wel, het tweede. Wat Naomi zegt. Het is zover. Ze zijn in Bethlehem aangekomen. Hoe is de ontvangst daar? Nou, daar lezen we over. Alzo gingen die beiden, totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde toen ze te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? De stilte wordt doorbroken. Als ze door de poort van Bethlehem heen gegaan zijn, dan worden ze aangesproken. Door wie? Gemeente, we kunnen dat in onze vertaling niet zo goed zien. Maar als aan het slot van vers 19 sprake is van zij zeiden, dan staat dat in het Hebreeuws in de vrouwelijke vorm. De vrouwen van Bethlehem. De moeders en de dochters van Efrata. Die spreken Naomi en Rut aan. Ja, allereerst staat er, de stad werd beroerd. Wat dat te betekenen heeft. Nou, allereerst natuurlijk, de stad is onthutst. Namelijk, als ze Naomi zien. Ooit is ze vertrokken als een fiere en een charmante vrouw. Een vrouw in de kracht van haar leven. Wier leven iets zag, iets aangaf van een belofte. Haar lichaamskracht en haar geestkracht waren er toen. Maar nu komt ze terug. En de stormen die in haar leven gewoed hebben, ze hebben zich afgetekend op haar doorgroefde gezicht ongetwijfeld. En nu ze haar zien, oh, ze is nog maar een schaduw van 10 jaar geleden. En hoe doen ze dan, die vrouwen? Doen ze meewarig? Of opdringerig? Of nieuwsgierig? Of misschien verwijtend? Nee, het woord dat de staat beroert, heeft ook iets in zich van een ontroerde vreugde. Naomi! Naomi, ben je er weer? Oh, we hebben gedacht dat we je nooit meer zouden zien. Blijdschap en verwarring. Verwarring en blijdschap. Een mengeling. En aan Rut geven ze geen aandacht. Een warme ontvangst, ja, dat zeker wel. Geen verwijten van de vrouwen van Bethlehem. En dan gaat gemeente Naomi spreken. Dan wordt haar mond opengebroken. Nu vloeit haar gekwelde hart over. Nu komt het eruit wat ze allemaal overdacht heeft. En ze kan zich niet meer inhouden. Ze zeiden tot haar lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. U, vrouwen van Bethlehem, u noemt mij Naomi. Naomi, mijn naam, wat betekent de lieflijke, de gelukkige, de aangename. Jawel, oh, er is een tijd geweest dat ik gelukkig was. Er is een tijd geweest toen ik samen met mijn jongens en met mijn man hier in Bethlehem woonde. Wat een goede tijd was dat. En toen, ja, toen mocht je me wel Naomi noemen, maar dat geldt niet meer. Ik ben niet meer Naomi, noem me Mara. Bitterheid, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En ze gaat verder. Vol toog ik heen, maar ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Het is, gemeente, als het ware een lied dat ze zingt, een donker en rauw lied. Haar lied bestaat uit 2 coupletten. In de ene doet ze een stellige bewering. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toch ik weg, maar ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. En in het tweede couplet is het een bittere vraag. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, dat de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Wat zegt ze hier? Gemeente, wat zegt ze hier? Ze steekt als het ware haar vinger uit. Wie heeft het gedaan? Wie heeft mij in die ellende gebracht? De Heere. Wie heeft mij mijn man afgenomen? De Heere. Wie heeft mij van kinderen beroofd? Niemand minder dan de Heere. En let er dan ook eens op hoe ze de Heere noemt. Shaddai. Shaddai, de Almachtige. Hij die bij machte was om het anders te doen. Hij voor wie het maar een knip van zijn vingers was, dat ik mijn man en mijn kinderen had kunnen houden. De Almachtige. Gemeente, klinkt het hier als met een sarcastische toon. Shaddai. Shaddai is het die het mij heeft aangedaan. God de Almachtige. Tegen wie wij mensen niet op kunnen. Die als leem in zijn wrede handen worden gekneed. Die met een mens speelt, al is het een speelbal. Hij, de Almachtige, hij heeft het mij aangedaan. Ja, hij kan het wel, want hij is de Almachtige. En dan zelfs noemt ze die andere naam. Tot twee keer toe, de Heere, de verbondsgod. En het klinkt, gemeente, het klinkt bijna als een vloek. Hij die de verbondsgod is. Hij die aan het volk van Israël toch een land beloofd heeft dat van melk en honing vloeit. Hij die de getrouwe en de waarachtige is, die zijn beloften gegeven heeft. Maar hij heeft mij het tegendeel aangedaan. Kijk eens, met z'n vieren zijn we vertrokken. En ik kom alleen terug. Hij, de Almachtige God en Heere. Nee, noem mij geen Naomi, maar noem mij Mara. Ze durft heel wat te zeggen, deze Naomi. Ze zegt zelfs, daar de Heere tegen mij getuigt. Ze gebruikt de taal van de rechtbank. Ze voelt zich als een beklaagde in de beklaagde bank. God de Almachtige, hij is de getuige à charge. Hij is de belastende getuige. En ze is het er niet mee eens. De Heere, de Almachtige, hij heeft tegen mij getuigd. Hij heeft kwaad tegen mij gedaan. Ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. En dat, terwijl Rut naast haar staat. Ledig, Naomi, ledig. Zie eens wat de Heere je geschonken heeft, wie hij je gegeven heeft. Ondanks haar eigen aandringen om terug te gaan, is Rut met haar meegegaan. En dan, deze Rut, is zij geen geloofsgenote geworden? Heeft haar geloofsgetuigenis het niet betuigd dat ze niet anders wil behoren dan bij de God en bij het volk van Naomi? Naomi, hoe durf je het te zeggen? Ledig. Ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Eigenlijk, gemeente, het is een sterk woord. Eigenlijk is het schandalig wat Naomi hier zegt. Bij alle nood en leed, zeker wel. Oh, ze heeft 3 keer aan het graf gestaan, zeker wel. Maar ledig? Ach, Naomi, mochten je ogen opengaan. Gemeente, wat zullen we ervan zeggen? Nee, laten we maar geen hooghartig oordeel over deze gekwetste vrouw vellen. Maar we moeten wel onder ogen zien dat ze hier flink van haar plaats is. Ze durft het om de Heere in staat van beschuldiging te stellen. Terwijl ze toch zegt, en beseft ze wel wat ze zegt, vol toog ik weg. Naomi, je ging zelf toch weg met je man. Je hebt er toch in bewilligd om naar Moab te gaan? En toen je er een poosje was, je zou er als vreemdeling vertoeven. Maar je bleef er en je bleef er en je bleef er. Terwijl de Heere zoveel blokkades op je weg legde. Want zo was het toch dat je man werd weggenomen. Had dat geen aanleiding moeten zijn om terug te gaan? En toen je twee zonen stierven, had dat geen motief moeten zijn om terug te gaan, Naomi? Maar je bleef. Je bleef. En pas toen je hoorde van vruchtbaarheid en voorspoed in de velden van Efrata, toen ging je pas terug. Gemeente, dat waren geen blijken van een teer leven met de Heere. De Heere had keer op keer een aanleiding gegeven om terug te gaan, maar ze was niet gegaan, tegen beter weten in. En nu ze terugkeert, nu er alle aanleiding zou zijn om met een verbroken hart en een verslagen geest daar in Bethlehem aan te komen, verheft ze zich tegen de Heere en is ze boos op hem en is haar hart vol van opstand. Hij had het anders moeten doen. En misschien herkent u het wel. Misschien zegt u, wanneer u vanmorgen voor die spiegel staat en misschien wel alle nood en zorg en leed in je leven overziet, dat je daarbij nog iets moet zien. Namelijk dat je bent gegaan op zelfgekozen wegen. En dat je volhard hebt in de boze gedachten, in de opstandige gedachten tegen de Heere. Zo kan het zijn, gemeente. Zo kan het zijn. Terwijl de Heere zoveel goed geeft. Bij alle nood en leed wat er is. En zo kan het zelf zijn in het leven van Gods kinderen. Want jawel, daar moeten we Naomi wel voor houden. Onze Dordtse leerregels zeggen er dit van in hoofdstuk 5. Uit oorzaak van de overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in de genade die de Heere hun geeft niet standvastig kunnen blijven als ze aan hun eigen krachten worden overgelaten. Mijn eigen krachten, ja, die komen hier openbaar. Dan ben ik in opstand. En dan wil ik niet gaan de weg die de Heere mij wijst. En dan wil ik niet bukken voor hem. Moet u het herkennen. Naomi, en ze is in gezelschap van zoveel. Wat te denken van David. David die gezondigd had en toen kwam de Heere hem tegen. Maar hij wenste niet te buigen. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En nog houd ik het vol tegen de Heere. Zo is een mens. Zo is zelfs een mens aan wie genade geschonken is. Alle dingen zijn tegen mij. Maar ze wil niet zien dat juist al deze dingen bedoeld zijn om haar te brengen tot de erkenning dat de Heere voor haar is. Dat de Heere haar wil brengen op de plaats waar hij haar hebben wil. En ook dat lezen we in onze Dordtse leerregels. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigt en tot het einde toe krachtig bewaart. Want dit is de weg waarin Naomi geleid wordt en waarin de Heere haar onderwijs gaat geven, opdat ze eronder komt. Opdat ze voor de Heere gaat buigen en hem gaat erkennen. Ja, ja, juist dan. Maar dan met de goede toon. Als de Almachtige, als de Heere, als de God van zijn verbond. De getrouwe en de waarachtige God. En dan gemeente derde. Hoe de Heere werkt. Ik las gemeente deze dagen iets van Luther. Ik wil het u niet onthouden. Hij schreef, en het is helemaal van toepassing op deze geschiedenis en misschien wel op uw leven. Luther schreef: God doet zijn werk in het verborgene. Verkleed in het tegendeel. In nederigheid, in smaad en in verlorenheid. Daar waar de ergste menselijke ellende openbaar komt, werkt hij in het verborgene, zichtbaar alleen voor het oog van het geloof. Zo deed hij het in de weg van het kruis van zijn lieve zoon. En zo doet hij het ook in de weg van de zijnen. Hij verlost hen wanneer hij ze doet vergaan. Hij schenkt zijn heil als hij het hun uit handen neemt. Gemeente, wonderlijk, wonderlijk. De Heere werkt door af te breken. Hij bouwt door mij neer te buigen. En op zijn tijd maakt hij het zichtbaar. En in het slot van dit eerste hoofdstuk komt van dat wonderlijke werk, dat werk in de verborgenheid dat toch openbaar komt, komt iets naar voren. Vers 22. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab weder kwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. De Heere maakt het waar in het leven van Naomi. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, maar weet dit. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Gemeente, de Heere gaat recht op zijn doel af. Al lijkt het bij ons door kromme wegen. Als ik moet zuchten in de krommingen van mijn levensweg, dan zegt de Heere, maar zo gaat het goed. Want zo breng ik je waar ik je hebben wil. Maar daar moet ik wel voor ingewonden worden. Naomi komt thuis. En Rut komt ook weder, zo staat er. Rut komt ook thuis. Samen brengt de Heere ze waar hij ze hebben wil. Het is zijn keus. Het is zijn weg. En dan lezen we: ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Dat is een bijzonder moment als ze arriveren. Het maaien van de gerstenakkers is net begonnen. Naomi ziet het met eigen ogen, als ze het al ziet. Maar als ze het ziet, dan heeft ze de bevestiging ontvangen van het gerucht dat in Moab tot haar kwam. Namelijk dat de Heere zijn volk bezocht heeft, gevende hun brood. De velden zijn bedekt met halmen die van zwaarte schudden. Het woord van de Heere is hier zichtbaar voor hun ogen. En de gerstehalmen zijn even zoveel beloften van het werk van de Heere in het leven van Naomi en Rut. Het is het begin van de gerstenoogst. En de gerst was het eerste van alle granen dat geoogst werd. Eerste gerstenoogst en dan ook nog de tarweoogst. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Alzo kwam Naomi weder met Rut de Moabitische. Naomi loopt te mokken en te wrokken. Ze durft het zelfs de Heere te verwijten. Maar intussen is de Heere al bezig om haar ongeloof te beschamen en haar opstand te overspoelen met zijn zegen. Hij maakt het waar. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. En gemeente, van wie? Van wie spreekt dit alles? Van hem. Over wie? Oh, het zal nog even duren. Die binnen dezelfde poorten van Jericho, van Bethlehem, geboren zal worden. Hij zal zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Het zal nog heel wat even duren Maar ooit zal er opnieuw een jonge vrouw in Bethlehem aankomen. En Jozef ging ook op met Maria, zijn ondertrouwde vrouw. Naomi ontving warme en een medelijdende ontvangst in Bethlehem. Maar voor Maria en haar kind was zelfs de herberg gesloten. De wegen van de Heere zijn ondoorgrondelijk. Hij vraagt ook niet dat we ze altijd begrijpen. Maar wel dat we oog krijgen voor hem die geboren is als het kind van Bethlehem. Gemeente, vanmiddag zullen we het mogen horen vanuit de catechismus. Wat verstaan we door het woordje geleden? Wat verstaan we door het woordje geleden? Op hem was het van toepassing. Wat Naomi hier als beschuldigende klacht in de richting van de Heere onder woorden brengt. Op hem was het van toepassing. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol was ik in de hemelse zaligheid, maar ledig, verarmd, in vernedering ben ik op deze aarde gekomen. Daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan, maar zo. Zo is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Voor wie? Voor wie? Voor gekwelde en gekwetste Naomi's? Jazeker, zelfs voor opstandige en boze Naomi's. En wanneer zulken op hem gaan zien, dan zakt hun boosheid in. En dan wordt het een wonder. Ja, ook een wonder, de weg waarin de Heere leidt. Hij gaat op zijn doel af. Zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Lieve gemeente, dat is de boodschap van vanmorgen. Het gaat op Christus aan. Ook in het boek Rut, op de grote zoon van David, in wie alle zaligheid is. En zo wil hij ook het licht laten schijnen op mijn leven vol van duisternis. Zo maakt hij kromme wegen recht en zo schenkt hij genade en zaligheid. En zo reis ik getroost, getroost over de weg waarop de Heere me doen gaan naar hem. In wie alle vragen worden opgelost en die alles in allen zal zijn voor wie op hem leren betrouwen. Amen.